Zo, goedemorgen allemaal. En daar was ik alweer. Iedereen een gelukkig nieuwjaar, voor zover ik dat nog niet had gezegd. En borduren toch een beetje voort op het onderwerp van vorige week. Toen was het thema van tot hiertoe en nu verder. En hoe gaan we dan verder? Nou ja, toen zat ik eens onder de kerstboom, voor zover dat met mijn lengte lukt. En dan ga je eens nadenken, ja, wat is een goed leven? En als ik dat dan voor mijzelf nadenk, dan denk ik van, ja, wat zou voor mij nou een goed leven zijn? Dat zou lekker onder een palmboom zitten zijn. En met mooi zonnig weer, want ik word hier echt helemaal depressief van. Ik vind dit echt verschrikkelijk weer, word je echt niet blij van. Maar lekker op een tropisch eiland, een cocktail in mijn hand, vooruit, vrouw en kinderen ook nog om me heen, dan zou ik daar heel erg gelukkig van worden. En als je dan nog eens even wat verder nadenkt over een goed leven, want dit is natuurlijk toch wel een beetje van dat je denkt van ja, hè, leven in het paradijs, terug naar de Hof van Eden als het ware. En als je toch wat meer plaats in het hier en nu, je maakt daar een soort van collage van, daar ben ik mee bezig geweest. Dan komen er wel meer dingen naar voren. Lekker eten, lekker drinken, zoals ik met de kerstdagen heb gedaan. Vakantie houden. Een mooi huis met een zwembad. En ik had een staatslot gekregen. En daar hoopte ik de 30 miljoen mee te winnen. En dan zit je dan toch alweer in je gedachten. Zo vleeselijk als je bent. Denken van, ja, wat zou ik daarmee gaan doen? Nou, lekker stoppen met werken. En natuurlijk een mooi huis kopen en al dat soort dingen. Ja, uiteraard won ik de 30 miljoen niet. Ik won zelfs helemaal niks. Misschien is dat ook maar beter ook voor je geestelijke proces. Ik denk niet dat je daar misschien beter van wordt. Maar dat zijn wel van die dingen die in je opkomen. En de vraag is dat een verkeerd verlangen? Ik zei net al van ja, werkt het goed uit? Dat is een tweede, maar is het een verkeerd verlangen? Nou, we zagen net natuurlijk al dat plaatje van dat paradijs. En natuurlijk komt de mens van nature uit de Hof van Eden. En daar had de mens het ook goed. Dan was de mens sowieso al heel dicht bij God. En die mocht van alle bomen eten in de hof. En die mocht het daar goed hebben. En die had daar best wel een relaxed leven. Dus het is, ja, we waren toch ook in de Hof van Eden. We waren toch ook in die Hof van Eden waar we het goed hadden als mens. En natuurlijk uiteindelijk door de zonde zijn we daaruit verdreven. Maar is het dan wel, verkeerde kant op, is het hebben van zo'n paradijselijk leven, of is het hebben van verlangen daarna, is het dan wel bijbels? Nou, daar dacht ik ook eens over na. En ik denk, ja, in zekere zin is dat ook niet helemaal verkeerd. En toen kwam ik uit bij een tekst uit Spreuken 27 vers 18, waar staat, wie de vijgenboom verzorgt, zal zijn vrucht eten, wie zijn heer bewaakt, zal geëerd worden. Ja, je mag genieten van het goede wat je ten deel valt. En als je werkt en je wordt door je baas beloond, nou ja, dan is dat ook helemaal niet verkeerd. Aan de andere kant is het wel zo van dat hier wel staat van wie de vijgenboom verzorgt. Ja, je moet er ergens wel wat voor doen. En dat is wel de realiteit van het leven buiten de Hof van Eden. Dat je in het zweet van je aangezicht je brood moet eten. En dan laten we even dat andere wat erachteraan komt, van dat tot stof wederkeren, daar hebben we het nu maar even niet over. Maar het feit is wel van, ja, het is helemaal niet verkeerd om te genieten van de goede dingen in het leven. Je hoeft jezelf niet helemaal een ascetisch leven op te leggen. En dat wordt ook duidelijk, en dat mag u opzoeken, vanuit Prediker. Prediker 5 vers 18. Prediker 5 vers 18. En daar staat dan in Prediker 5, vers 18, ook elke mens aan wie God rijkdom en bezittingen geeft en toestaat om daarvan te eten en zijn deel ervan te nemen om zich in zijn zwoegen te verblijden, dat is een gave van God. Het is even de vraag of God ons nu al direct, het is natuurlijk wel onder de wet van Israël geschreven, of God dus wel direct die rijkdom geeft. Maar ik denk wel dat het geval is, als je ook denkt aan wat die motie staat, van dat al het eten aangenomen mag worden onder dankzegging, dat de schepping waarin we leven, de wereld waarin we leven, natuurlijk wel van God afkomstig is. En dat als je geniet van de dingen om je heen, dat het wel is dat je geniet van de dingen die God ons gegeven heeft. God heeft ons deze wereld gegeven en ja, daar is natuurlijk de kras van de zonde opgekomen. Maar je mag daar nog steeds van genieten. En dat is ook helemaal niet verkeerd. En ik denk ook zelfs dat daar een aantal positieve uitdagingen en punten in terug te vinden zijn. Eerst de positieve en dan hebben we straks toch ook wel even een aantal risico's. Allereerst de positieve dingen. En ik dacht aan van ja, als je geniet van de goede dingen in het leven, en het zijn er wel misschien meer dan drie hoor, maar dan ervaar je soms ook iets van de hemel. Op het moment dat je misschien met je gezin aan tafel zit en van heerlijk eten geniet, van het kerstmaal geniet, of als je geniet van een mooie vakantie, of je kijkt een mooie natuurfilm, of je bent buiten in de natuur, dan kan je soms iets van hemelse blijdschap overvallen. En dan mag je eigenlijk iets proeven van die hemel waar we straks uiteindelijk naartoe gaan. Dus het genieten van de goede dingen hier op aarde is eigenlijk al iets genieten van de hemel. En kan dat wel? Ja, want het is Gods schepping waarin we leven en Gods kracht en heerlijkheid wordt geopenbaard in die schepping. Dus je mag al iets van die hemel terugproeven hier op aarde. En wat het ook mag doen is dat je je dankbaar mag maken. Dankbaar mag maken voor de goede dingen die je mag hebben. En ik heb het heel vaak ook wel over het leed dat we in het leven hebben. Vandaag houden we het gewoon ietsjes positiever. Soms gaat het ook gewoon goed in je leven. Ben je gezond? Heb je een baan? Heb je een fijn gezin? Heb je financieel je zaken op orde? En daar mag je dan vervolgens dankbaar voor zijn. Daar mag je de Heer voor danken. En hopelijk mag die dankbaarheid ja, dan ook iets zijn van dat je met anderen mag delen. Of misschien mag je die fijne momenten al met anderen delen. Ik denk zelf terug aan een vakantiemoment. Jaren terug dat we heel erg hoog op een berg stonden en een geweldig uitzicht hadden over de Alpen. En dat het leuk was met vrouw en kinders. En ja, dan proef je ook eigenlijk als het ware iets van de hemel. He, ook het samen zijn met elkaar. En soms kan het ook gewoon, en hopelijk is dat nog wel zelfs wat vaker in de zondagse dienst bij het zingen van een lied, dat je er heel erg blij van binnen wordt. Dat je daar ja, de goedheid van God in ervaart. Dus als je geniet van de goede dingen van het leven, dan zitten daar zeker positieve dingen aan. He, onder andere deze drie dingen en misschien heeft u er voor uzelf nog wel meer. He, je ervaart de hemel. Het mag een gevoel van dankbaarheid oproepen en je mag de dingen samen delen. Het helemaal mooie is, van als jij iets ervaart, is dat je iets van die blijdschap met anderen mag delen. Toch zitten er ook risico's aan dat goede leven. Allereerst, het kan leiden tot oppervlakkigheid. Dat betekent dat je het alleen nog maar gaat om ja, de uiterlijke dingen. Om dat huis met dat mooie zwembad of het hebben van die vakantie, dat je alleen nog maar daarover kan hebben. Of over je spullen, je telefoon, je tablet, je computer, of je mooie racefiets, of de tochten die je maakt. Hè? Kijk, dat het eerste plaatje dat we hadden, daar had ik ook van die Facebook dingetjes op. Hè? Nou ja, daar stond ook op, love my life. Ja, en dan gaat het om van, nou, dat je naar de buitenwereld in ieder geval toch een beeld creëert waarin je het ideale leven leidt. Ja, dan ben je uren aan het poseren voor een vakantiekiekje en dan lijkt het net of het spontaan geposeerd is. En ondertussen was er wel heel veel ruzie tijdens die vakantie, maar de buitenwereld, dan lijkt het net of jij het ideale leven leidt. Ja, en dat leidt tot oppervlakkigheid. En dan denk je vaak niet meer daar over de wezenlijke dingen van het leven, over de zin van het leven. Het kan ook leiden tot egoïsme en materialisme. Als je eenmaal iets hebt, dan wil je soms meer. Queen had zo'n liedje, I want it all, and I want it now. Ik wil alles hebben, alles moet naar mij toe gaan. En ik wil die nog duurdere telefoon, ik wil die nog mooiere vakantie. Dat merk ik ook vaak als ik op het werk ben van, oh ja, ik ben hier geweest en ik ben daar geweest. En allemaal mensen die buiten Europa zijn geweest en nou ja, wij hebben dat dan als gezin niet echt gedaan. En dan krijg je bijna het idee dat als jij niet hele verre reizen hebt gemaakt, dat je leven er niet toe doet. Of als je niet bepaalde dingen hebt ervaren, dat je leven er niet toe doet. Of ik fiets dan veel, zoals u weet, als je niet in een bepaalde tempo de berg op bent gereden, dat je leven er niet toe doet. En dan wordt het oppervlakkig. Dan gaat het alleen maar over jezelf en dan leidt het alleen maar tot materialisme. En dan het laatste punt, geen garanties. Misschien is dat wel de belangrijkste, want we hebben geen garanties op een goed leven zoals ik het net heb verwoord. Een goed leven waarin het je financieel en ook qua gezondheid, qua geluk en zo voor de wind gaat. Want je zou alleen al maar geboren zijn met een lichtverstandelijke beperking. Of je zou maar geboren zijn met een autistische aandoening. Dan wordt het al heel lastig om het gaan maken in deze wereld. Dan ben je heel gauw aangewezen op de zorg. En die zorg is in Nederland niet altijd goed. Of je zou maar ziek worden. Een ongeneeslijke ziekte krijgen. En dan werkt het ook niet. Of je zou maar met depressieve aanleg geboren zijn. Dan maakt dat het leven ook lastig. Dan maakt dat het, ondanks dat de dingen positief om je heen zijn, ondanks dat je misschien zelfs alles wel op orde hebt, dat je toch donker tegen de dingen aankijkt. Dat het heel moeilijk is om te genieten. Ja, en uiteindelijk is het zo van, ja, je hebt geen garanties. Je wil een lang en gelukkig leven, maar voor hetzelfde geld, dat was deze week, hè, een bekende schaatser, Paulien van Deutenkom, op 37-jarige leeftijd overleden aan kanker. Het gebeurt. Een lang en gelukkig leven. We hebben er geen garantie op. Net zo min als dat je meedoet aan de staatsloterij, dat je de garantie hebt dat je die 30 miljoen wint. Die kans daarop is zelfs heel erg klein. Ja, en uiteindelijk is het met deze dingen, als je de plussen en de minnen naast elkaar zet, is mijn ervaring als ik om me heen kijk, toch al gauw dat het, dat het lijden, het nastreven van op deze manier een goed leven, toch al gauw leidt tot me, myself en I. Het gaat om mij, ik moet het leuk hebben en alles en iedereen moet ten dienste staan van mijn geluk. Inclusief mijn gezin. En ik vind dat zelf al heel mooi beschreven worden. Nou ja, niet zo mooi eigenlijk, maar het geeft wel een duidelijk beeld in 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3, kijkt u meer mee, dat mag u opzoeken. Het is niet helemaal alleen maar een PowerPoint-presentatie vandaag. 2 Timotheus 3. Daar gaat het over de laatste dagen. Ik weet niet of het nu al de laatste dagen zijn, dat denk ik niet. Maar wat daar staat, vind ik wel herkenbaar in deze tijd. 2 Timotheus 3, vers 1 tot 4. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Nou, me, myself and I, love my life. Geldzuchtig. Alles geld naar zichzelf toegraaien. Grootsprekers. Och, kijk, mij toch eens geweldig zijn. Hoogmoedig. Lasteraars. Hun ouders ongehoorzaam. Nou, de problemen in de jeugdzorg nemen alleen maar toe. En de mensen worden alleen maar steeds brutaler. Ondankbaar. Onheilig. Zonder natuurlijke liefde. Net doen alsof je iemand aardig vindt. Terwijl je hem eigenlijk een geweldige, vervelend persoon vindt, laten we het netjes zeggen. Onverzoenlijk kwaadsprekers. Onmatig. Onmatig is helemaal losgaan, je lam zuipen, je lam vreten. En alleen maar van dingen genieten. En alleen maar bezig zijn van, als ik het maar leuk heb. Vreed, zonder liefde voor het goede. Verraders, roekeloos, verwaand. Meer liefhebbers van zingenot, oftewel van alleen maar van de dingen genieten, dan liefhebbers van God. En want ja, uiteindelijk het streven naar genot voor jezelf, dat leidt uiteindelijk toch al gauw heel erg af van het je onderwerpen en gehoorzaam zijn aan God en het luisteren naar God. Goed, dus als je het hebt over een goed leven, over die uiterlijke dingen, dan zitten daar positieve kanten aan. Maar de risico's zijn toch wel heel erg groot dat het oppervlakkig wordt, dat mensen egoïstisch worden, dat mensen materialistisch worden. En bovendien, je hebt er geen garantie op dat in dat opzicht je leven een succes wordt. Hoe kan het dan uiteindelijk anders? Hoe kan het dan anders? Waar vinden we een zeker tegenwicht? Nou, daar gaan we het nu over hebben. Waar vinden wij balans? En daarvoor gaan we naar Filippenzen 2, vers 3 tot 5. Filippenzen 2, vers 3 tot 5. En die tekst is alweer bijna echt, of dat is het andere uiterste van me, myself en I. En als je die echt ook daadwerkelijk, denk er maar eens over na bij het lezen, op jezelf gaat toepassen, dan heeft dat enorme consequenties. En dan wordt de lat eigenlijk ook wel heel erg hoog gelegd. Laten we eens gaan kijken. Filippenzen 2 vanaf vers 3. Doe niets uit eigen belang of eigendunk. Omdat je jezelf zo geweldig bent of jezelf geweldig over wil laten komen. Maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Nou, en samenvattend de versen die erop volgen, staat er gewoon dat Christus Jezus zijn hemelse heerlijkheid aflegde. Hij ging van de hemel naar de aarde. Dat is misschien wel bijna van de hemel naar de hel. En ergens kun je dat ook wel zeggen. Want toen de Heer Jezus aan het kruis riep: mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Nou, dat was als het ware de hel. Dat is een plek zonder God, waar God niet is. En hij gaf zijn leven uiteindelijk voor de mensheid. Ja, en dat gaat eigenlijk wel heel ver. En er wordt ons opgeroepen om diezelfde gezindheid te hebben. En dat is wel een enorm uiterste. En om dat te gaan bereiken, als je vanuit een staat van egoïsme komt, is misschien in ene keer wel een stap te ver. Ik vond dat wel een beetje aardig leuk uitgebeeld op dit plaatje. Zo'n pastoor die daar staat en deze vrouw die de wc's heeft schoongemaakt, geprijsd om haar gave van dienstbaarheid, en het zelf heel erg makkelijk van de kansel afroept. Nou, vanaf deze plek is het heel makkelijk om allerlei dingen te roepen, om allerlei dingen te zeggen en mensen daarmee weg te sturen, en soms ook mensen met een schuldgevoel weg te sturen, of uiteindelijk ervoor te zorgen dat mensen dingen vanuit de verkeerde intentie doen. Dat mensen dingen gaan doen niet omdat ze het willen, maar omdat ze het gevoel hebben dat ze het moeten doen. Dat het niet voortkomt uit innerlijke motivatie, maar dat het van buiten wordt opgelegd omdat je je een soort christelijk voor moet doen. En dan slaat egoïsme uiteindelijk zelfs door in zelfverwaarlozing. En uiteindelijk ook je eigen identiteit kwijtraken, terwijl die identiteit toch ook, ondanks dat die in Christus gevestigd is, toch ook belangrijk is om dat in elkaar te houden, in de gaten te houden. Ja, wat is handig om te starten? Van waaruit kunnen we het beste starten? Want ik denk niet dat je uiteindelijk van, als je geloof een klein plantje is, dat je daar niet van kan verwachten dat het de vruchten voortbrengt van een hele grote boom. Eerst moet dat kleine plantje ook nog uit gaan groeien tot een grote boom. Ik vind zelf, toen ik er zo over nadacht, ja, Filippenzen 2 vers 4, wat we net gelezen hebben, een mooi uitgangspunt. Laat ieder niet alleen op zijn eigen belang, maar ook op dat van anderen letten. Je let niet alleen op je eigen belang, maar ook op dat van anderen. Dus ergens, ja, heb je nog wel je eigen belang, maar je houdt ook rekening met anderen. Ja, en van daaruit zou je meer kunnen gaan groeien. En dat zou je als volgt kunnen zien. Je gaat eerst je leven leiden. Dan ga je je leven delen. En daarna ga je je leven geven. En sommige mensen zijn geestelijk al zo ver dat die hun leven al kunnen geven. Laat ik je eerlijk zeggen, ik ben nog niet zo ver. Maar misschien komt daar ineens zo'n moment dat het wel gebeurt. Want Gods geest kan soms onverwachte sprongen in ons maken. En dat je tot iets in staat bent waarin je leven echt geeft voor een ander. En ik denk zelf dan als een concreet voorbeeld. De moeder van een van mijn beste vrienden. Die al jaren voor haar man zorgt. Hij werd sinds zolang ik daar over de vloer kom, is zijn vader manisch depressief en zit thuis en moet zijn moeder voor hem zorgen. En dat is denk ik al wel 30 jaar geleden. En nu tot overmaat van ramp heeft hij 5 jaar geleden ook nog ALS gekregen en kan hij niks meer. En die moeder is alleen aan huis gebonden en ze staat zo positief in het leven. en ze blijft het zo positief inzien, ja, dan geef je ergens je leven om voor een ander te zorgen. Bijzonder om te zien als mensen dat doen. Het zijn ook bijzondere voorbeelden. Maar het begint bij het je leven leiden. Daar gaan we het zo over hebben. Dan ga je je leven delen. En dan zou je kunnen zeggen van ja, je gaat de dingen samen doen. Je pakt de dingen samen op. En ik denk dat heel veel mensen dat wel doen. Zeker als je een relatie hebt. Je runt samen een huishouden. Of je draagt ergens samen zorg voor. En waarin het soms ook is van jou, ja, soms doet de ene wat meer en soms de ander wat meer. En uiteindelijk behoort het te komen tot een onvoorwaardelijk geven en zorgen voor een ander. Niet altijd, maar vaak wel op momenten. Nou, laten we eens gaan kijken naar dat je leven leiden. Hè? Dan gaan we van een goed leven hebben, waar we het net over hadden. Gaan we naar een goed leven leiden? Hoe kunnen we daartegen aankijken? Nou ja, nogmaals, ik zei net al, het begint vaak klein. En dingen in ons leven moeten groeien. En dat gebeurt ook ja, in je leven, nagelang je ouder wordt, nagelang je bepaalde ontwikkelingen doormaakt. Hè, en ook aan de hand van bepaalde gebeurtenissen die je in je leven meemaakt. En dan is de allereerste vraag van, ja, wat geloof ik nu? Wat geloof ik nu? Want dat vormt de basis van al ons handelen, van al ons denken. En als ik daar dan over heb, dan denk ik persoonlijk van ja, ik geloof dat Jezus Christus naar deze aarde is gekomen en gestorven is voor de mensheid en ook voor mij persoonlijk. En dat ik daardoor de hoop van een leven op een leven na dit leven heb. En daardoor heeft dit leven zin. En dat Jezus Christus dat geweldige offer voor mij heeft gebracht. Ja, wil ik mijn leven in zijn dienst stellen? Wil ik voor hem leven? Want hij heeft mij toekomst gegeven en hij heeft zin aan mijn leven gegeven. In die zin dat het niet stopt met de dood, maar dat mijn leven doorgaat na dit leven. En dat heeft hij wel gedaan door zijn leven voor mij te geven. Nou, dat is een beetje hoe ik het verwoord. Maar misschien verwoordt u het weer anders. We geloven allemaal weer op een andere manier. Wat dat betreft is er een heel scala aan kleuren en aan verschillen onder gelovigen. Waar je moeilijk over kan doen. Maar waar je ook van kan genieten, van die verschillen onder elkaar en waarin je van elkaar kan leren. Wat geloof ik? Dat is de basis. En dan zou je ook kunnen zeggen, heel kort samengevat, wat is de basis? Jezus Christus. Waar sta ik voor? Nou, dat is een beetje van, ja, wat vind ik nou belangrijk in mijn leven, op de plaats waar ik gezet ben, om dan uit te dragen? En dan kom je ook een beetje op van, wat zijn voor mij de normen en waarden die ik heb vanuit het geloof? En voor mij persoonlijk is dat ik goed voor mijn gezin probeer te zorgen. Lukt niet altijd, maar probeer in ieder geval goed voor mijn gezin te zorgen nagelang de omstandigheden dat toelaten. Want stel dat hier de oorlog uitbreekt, ja, dan wordt het met een heel aantal dingen lastig om voor je gezin te zorgen als er geen eten en drinken meer is. Maar nagelang de omstandigheden probeer ik allereerst wel goed voor mijn gezin te zorgen. En ook vanuit de verdere posities die ik heb, probeer ik mijn dingen goed te doen op mijn werk. In het schrijven, in het spreken en voor de andere mensen die ik om mij heen tegenkom. Oh ja, wat ik ook nog probeer te doen en juist probeer af te leren, dat denk ik dat steeds beter gaat, is wat netter te rijden op de weg en niet beginnen te schelden als iemand niet helemaal netjes rijdt en met middelvingers begint te zwaaien. Want ja, we hebben allemaal zo ons zwakke punt en zo heeft u dat misschien ook wel. Waar sta ik voor? Nou ja, dat is in dat opzicht van, nou, als je je in het verkeer beweegt, dan gedraag je je netjes. En ja, ach, dan laat je soms ook een ander voor. En dat is een stukje dienstbaarheid, zoals gisteren dat ook liet zien. Heel praktisch gezien. Waar sta ik voor? En dan hebben we eigenlijk een beetje het bijna theoretische gedeelte gedaan. En dan komen we bij het volgende punt. Wat drijft mij? Wat drijft mij zijn eigenlijk een beetje de kwaliteiten die je hebt. Waar ben je goed in? En sommige mensen zijn goed in muziek maken. Nou, dat hebben we vanochtend gemerkt. Begeleiding was weer heel erg prettig. En dat is altijd ook wel heel fijn om te zingen. En sommige mensen kunnen een beetje praten. Die kunnen goed koffie drinken en praten. Die gaan dan hier staan. En en zo heeft ieder zijn kwaliteit. En anderen kunnen weer juist heel erg lekker koffie maken. En kunnen dienstbaar zijn. En het een is niet meer of niet minder dan het ander. Het is voor de Heer allemaal gelijk. Nou, sterker nog, de meest dienstbare taken, de taken in de schaduw zijn eigenlijk voor de Heer nog het meest belangrijk. Wat drijft mij? Wat zijn de dingen van, ja, hoe wil ik vormgeven aan datgene waar ik voor sta, waarin ik geloof? En in mijn dagelijks leven, in mijn werk is dat ik graag met mensen werk. En op die manier probeer ik binnen de hulpverlening toch ook een beetje zinvol bezig te zijn. En anderen, ik weet het hier, doen het weer binnen de verpleging of binnen het onderwijs. Maar het kan zelfs binnen een bank, waar de boel zo corrupt is als ik weet niet wat, door juist dan niet corrupt te zijn. Daarmee geef je ook een getuigenis af. Dat is even een hele andere invalshoek. En zo kunnen we dat allemaal op onze eigen wijze invullen. En sterker nog, de Heer Jezus had ook een gesprek met die Romeinse hoofdman. En de Romeinen, dat waren barbaren. En de Heer Jezus zei niet van, ja, je moet stoppen met hoofdman te zijn. Nou ja, uiteindelijk kwam het er in die geschiedenis ook wel een beetje op neer van, ja, wees goed voor die mensen om je heen. Ja, want laten we eerlijk zeggen, er is geen enkel beroep waarin je volkomen 100% echt ethisch kan handelen, echt moreel verantwoord kan handelen. Er zit altijd wel weer een randje aan, er zit altijd wel weer een grijs gebied aan en daar moet je toch je weg in zien te vinden. Wat drijft mij? En dan, ja, dan kun je ook nog zeggen, maar eigenlijk heb ik dat al wel een beetje behandeld, hoe geef ik hier vorm aan? Nou ja, door datgene te kiezen waar je gemotiveerd bent, ja, om dat te doen. Ik kan nu gaan zeggen van, ja, ik wil de Heer gaan dienen door een mooi pianospel. Dat gaat hem niet worden. Want één, ik kan nu al niet piano spelen. En twee, ik heb ook niet het geduld om dat te gaan leren. Of ik ga mooi schilderen. Ik ga mooie tekeningen maken, mooie afbeeldingen. Nou, ik denk dat ik net het niveau van een peuter haal. Misschien een prachtige koppoten kan tekenen. Maar dan houdt het ook wel een beetje op. Of ik ga dingen doen die ik helemaal niet leuk vind om te doen. Er moet ook wel iets van een motivatie achter zitten. Dat je iets doet waarvoor je gemotiveerd bent. Waarvan je zegt, op deze wijze, hiermee wil ik de Heer dienen. En ja, dan uiteindelijk is het doen. Gewoon doen. En wij zijn dat in onze kringen niet altijd gewend. Maar in feite komt het er wel op neer dat de Heer ons hiertoe oproept. Niemand spreekt zoveel over goede werken als dat Paulus doet. En kijkt u ook maar eens mee, want dit hele idee is toch een beetje ontleend aan wat in 2 Timotheus staat. 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. En je doet deze dingen niet om daardoor behouden te worden. Nee, we zijn reeds behouden. Maar juist uit dankbaarheid voor het behoud wat we hebben gekregen. Ik ga nog even een paar teksten, ook had er nog een paar zullen lezen. Die ben ik in al mijn enthousiasme vergeten. Die gaan we er dan ook zo gelijk mee pakken. Maar we gaan eerst even naar 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3 en daar zien we, ja, het gaat eerst om de praktijk. Eerst om de theorie en dan om de praktijk. 2 Timotheus 3. Daar staat dan, vers 16, heel de schrift is door God ingegeven. En dan blijkt het ook nog dat die schrift nuttig is. En is nuttig om daarmee te onderwijzen en te weerleggen. Dat gaat meer om de theoretische zaken uit de Bijbel over Gods plan. En soms vind ik dat we daar te veel in blijven hangen. Maar het gaat ook om de praktische dingen aan te leren. Namelijk te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. En dat heeft echt mee te maken dat je houding en je gedrag verandert, die laatste twee dingen. Dus de eerste twee dingen, hè, onderwijzen en weerleggen, heeft te maken meer met theoretische kennis. En die andere twee dingen, dat heeft dan te maken, hè, dat verbeteren en dat opvoeden in de rechtvaardigheid, dat je gewoon in je doen en laten een beter mens wordt. En dan is het doel ervan, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn tot zijn doel komt, tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus in feite, al die theoretische bijbelstudie heeft geen zin als het er niet uiteindelijk toe leidt dat ik tot elk goed werk volkomen toegerust ben. En uiteindelijk is het ook de bedoeling dat je je handen uit de mouwen steekt en dat je aan de slag gaat. En nogmaals, dat hoeft niet iets te zijn wat opgelegd is. Nee, als het goed is, gebeurt dat vanuit intrinsieke motivatie. En is het ook niet meer dan logisch dat je dat doet. Kijk maar eens mee naar Romeinen 12, vers 2. Romeinen 12, vers 2. Maar Paulus dan ook zegt, nee, vers 1 bedoel ik, Romeinen 12, vers 1. Vers 2 kunt u er trouwens ook bij lezen. Ik roep u dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dit is uw redelijke godsdienst. Er wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd. door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En dan volgen in het vervolg van Romeinen een heel aantal praktische aanwijzingen. Het is dus niet alleen je denken, maar het is uiteindelijk ook van daaruit je hart dat aangeraakt dient te worden. En van daaruit ook je hele lichaam wat ten dienste van God staat. En waarin je je leven toch op enige wijze zinvol probeert in te vullen. Ja, en dan is nogmaals even heel belangrijk om op te merken, dit is niet om behouden te worden, maar dit is op basis van je behoud. En ik denk wat ook een belangrijk punt is van ja, je mag daarin ook groeien. Je mag daarin ook steeds meer volwassen worden. En dat betekent soms ook dat je fouten maakt. Dat je soms ook de foute keuzes maakt. Dat is op zich niet erg. We leven uit vergeving. Dat moet niet een reden zijn om juist nog meer te gaan zondigen. Maar het feit is wel van ja, als je een keer wat fout doet, of je maakt een foute keuze, of je spreekt niet altijd goed, of je zingt niet altijd goed, of je pianospel is niet altijd goed, of wat dan ook. Of de koffie is een keer niet lekker, dat maakt niet uit. Uiteindelijk gaat het toch ook om de intentie die erachter zit, de liefde tot Christus. Kijk ook nog maar even mee dan in Efeze 4, vers 23. Efeze 4, vers 23. En dan gaan we ook zo langzamerhand afsluiten. Want we kunnen hier nog wel langer over gaan hebben. Maar uiteindelijk is het, op basis van wat we hebben mogen leren, toch ook de bedoeling dat je er in je dagelijks leven mee aan de slag gaat. En daar staat er dan ook, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En ja, bij dat soort dingen mag je ook de Bijbel en de kracht van Gods geest als leidraad en als krachtbron gebruiken om te groeien. Om daarin steeds verder en verder te komen. En dan mag het kleine plantje uiteindelijk hopelijk uitgroeien tot een boom dat die vrucht draagt. Nou, dan sluiten we nog af. En dat wilde ik eigenlijk doen met een tekst uit Filippenzen 4, vers 19. Ik zei net al van ja, als je hiermee aan de slag gaat, dan heb je de Bijbel en dan heb je de kracht van Gods geest die je wil hebben. En ik vond een en ander ook dus wel mooi verwoord in Filippenzen 4, vers 19, waar staat: en God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. En ik heb het al wel vaker deze tekst hier genoemd. En we weten allemaal van, ja, dit gaat om voorzien worden in Christus Jezus. Namelijk in de plek waar je geestelijk woont. En dat is in de hemel. Geestelijk hebben we onze thuis in de hemel. En het gaat hier dus om kracht van God die je krijgt. En geestelijke zegen van God die je krijgt. En dat wil niet zeggen dat je dan allemaal materieel voor de wind gaat. Maar dat je wel onder alle omstandigheden de wijsheid en het inzicht krijgt uiteindelijk om de juiste beslissingen te nemen. Hoe moeilijk die omstandigheden ook zijn. En dit is iets wat je krijgt zonder dat je daarvoor hoeft te werken. En zonder dat je daar het risico voor loopt dat je het kwijtraakt. Het is iets wat je onvoorwaardelijk krijgt. Waar ook niemand anders aan kan komen, want we weten ook dat onze harten en gedachten behoed worden in Christus Jezus. En sterker nog, en dat is anders ten opzichte van alle luxe hier op aarde, je huis met zwembad, het winnen van de loterij, het hebben van een mooie auto of wat dan ook, de dood kan dit niet afnemen. Ja, als ik straks sterf, dan laat ik hier alles achter, al mijn goederen, al mijn bezit, maar alle geestelijke rijkdom die ik in Christus verzameld heb, door hier mijn leven in afhankelijkheid van hem te leiden. En door ook mijn leven in dienst van hem te stellen, dat blijft bestaan. Tot zover. We willen samen danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we zo vanochtend bij elkaar mochten komen om uw woord te openen en om daarover na te denken. En dat we in dat woord ook gewoon een hele praktische boodschap terugvinden. En dat we vanochtend iets hebben mogen leren over wat goed leven is. En dat dat natuurlijk in zekere zin een goed leven ergens terug te vinden is. Is dat we gezond zijn, dat we voorspoed hebben. Dat we een fijne vakantie hebben, dat we er ook best van mogen genieten. Maar dat die dingen relatief zijn. Dat het natuurlijk op een gegeven moment, als we tegenslag hebben, of zelfs als we ziek worden en uiteindelijk komen te overlijden, dat er dingen zijn die niet overeind blijven. Maar dat alles wat we mogen doen uit naam van u en tot uw eer, dat dat mag blijven bestaan en dat dat een diepere waarde heeft. Dat ons dat uiteindelijk ook verder brengt en dat ons dat ook uiteindelijk geestelijke rust geeft. Dank u wel, Heer, dat we zo een zinvol leven mogen leiden. Dat we zo een goed leven mogen leiden. Dat we zelfs een goed leven mogen leiden, zelfs al zijn de omstandigheden heel erg zwaar. Dank u wel dat u daarvoor uw woord en uw geest geeft. Dat we mogen leren uit de Bijbel, dat we daaruit opgebouwd mogen worden, dat we daarin mogen leren wat uw plan is, maar ook dat we daaruit mogen leren hoe we als persoon kunnen veranderen en ja, dat uw woord bepaalde kaders geeft van waaruit we mogen handelen. En ja, dat we ook de kracht van uw geest in ons leven mogen ervaren, die ons wil helpen om datgene wat in uw woord staat te vertalen naar de praktijk van het dagelijks leven, om ja, uiteindelijk geheel en al voorbereid te zijn om alle goed werk te doen. Dank u wel bovenal voor het verlossende werk van uw Zoon Jezus Christus, dat hij naar deze aarde kwam, dat hij de hemelse heerlijkheid aflegde, dat hij mens werd, dat hij gehoorzaam was tot aan de dood van het kruis toe, maar dat hij gelukkig ook opgewekt is uit de dood, waardoor wij als gelovigen, omdat wij met hem mede opgewekt zijn, ook eeuwig leven mogen hebben. En nu verblijven we hier dan nog een tijd op aarde, maar we mogen uitzien ja, naar de hemelse heerlijkheid. Als het ware naar het hemelse paradijs, waar we uiteindelijk rust zullen mogen vinden. Dank u wel dat u ons dat heeft gegeven, ja, uit genade. Zo mogen we dan ook weten dat u met ons meegaat als we van hier gaan. U kent ieder van ons, u weet waar we mee worstelen, waarmee we mee strijden. U weet van onze ziektes, van onze gebreken, van onze depressies, van onze angsten, van onze onzekerheden. Heer, we mogen ze bij u brengen. Daarmee zijn niet gelijk alle problemen opgelost. Maar we mogen wel weten dat we ja, gesterkt mogen worden door u. En dat ondanks dat we soms zelf ja, zo lijden onder het leven toch zin mag hebben. Ook brengen we onze dankbaarheid bij u voor alles wat we mogen bezitten als we gezond zijn, als we het goed hebben, als we geen financiële zorgen hebben, als we een gelukkig gezin hebben, Heer. We willen u voor al die dingen danken. Zo brengen we alles bij u en we mogen weten dat alles waarin we in dit samen zijn tekortschoten, dat het meer dan volmaakt gemaakt mag worden door uw Zoon Jezus Christus. Amen. En dan zingen we nog tot slot een lied. Dat wordt opwekking 45. Heer, ik wil u danken, u loven en prijzen. Opwekking 45. En daarna is gelijk aansluitend koffie en thee.